Ja, ik ben 40 geworden dus deze week. Ik wil het even kwijt. Dan hebben we dat gehad.
Ja, hoe voelt dat?
Niet anders dan 39. Daar hebben we natuurlijk een taartje.
Een taartje van Broodje van Eigen Deeg. Niet onze sponsor. Helaas. Wij sponsoren hen wel. Mm-hmm. Zo kan het ook. Een keertje de andere kant op.
Maar ik vroeg me af, want ik ben 39, nee, ik ben dus nu 40. Daar gaan we al. Hoe is het nu voor jou als toch mid-30er om met ons om te gaan? Verandert het voor jou veel nu?
Nou, het verandert voor mij heel veel. Want we zijn nu niet twee mannen van in de 30 die een podcast hebben. We zijn nu één man van in de 40 en één van in de 30 die een podcast hebben.
En maakt het dat dan beter of erger?
Dat is een goede vraag. Maar ik heb altijd het idee dat er heel veel mannen van... je taart is op, ja. Dat er heel veel mannen van in de 30 zijn die een podcast hebben. Maar het zijn eigenlijk natuurlijk vooral de mensen van jouw leeftijd. Van 40 plus.
Denk ik. Ja. Wel. Mannen sowieso. Ja. Het is vandaag 8 maart, Internationale Vrouwendag.
Ja, en mensen luisteren dit op 9 maart.
Dan is het geen Internationale Vrouwendag meer.
Dan is het al voorbij. Je hebt je kans gemist. Ik was gisteren trouwens... Ik was gisteren in de Albert Heijn in Emmeloord. En daar stond...
Waarom in hemelsnaam?
Ik was onderweg van Amsterdam naar Midlaren. En toen had mijn reisgezel Co. Die had een supermarkt opgezocht en aan de route toegevoegd. En dat was de Albert Heijn XL in Emmeloord.
Oké, goed. Je was daar.
Ik was daar en daar stond dus zo'n heel groot bord ook met... Morgen is het Internationale Vrouwendag. Mm-hmm. Dus verras uw vrouw met chocolade,
echt waar,
bloemetjes of puntje, puntje, puntje. Nou, dat vond ik toch... Dat was een goede binnenkomen, vond ik.
Heel erg verschrikkelijk. Laten we beginnen. Ik moet zeggen, we hadden de Mark Rutte van de week, die hebben we nog steeds.
Ja.
Maar ik was dus een week afwezig. Ik was op een vakantie met het traditionele kerngezin, zoals ik inderdaad kon horen in de podcast vorige week. Aha. Die hebben ook heel stuk opgenomen. ik heb geluisterd, uiteraard.
Ik was er al bang voor.
Is
mijn taart ook vergiftigd?
Dat is een ook ongepaste grap in deze tijd eigenlijk. Hè? Vergiftigde taarten.
Hoezo?
Poetin.
Oh ja, maar dus wel heeft Navalny taart gekregen?
Dan? Weet ik niet, maar...
Maar wel vergiftigd.
Ik vind alles ongepast tegenwoordig. Ja. Ik dacht, ja, ik ben toch wat ongelukkig met die term Mark Rutte van de week. Het slaat het ook een beetje plat.
Ja.
En ook omdat we... Wie was het ook alweer die tegen ons zei dat we niet zo personen... Het was Roxana van Ypres. We moeten niet zoveel personen hebben.
We moeten
hebben.
Niet over de poppetjes juist hebben.
Dus toen las ik van Kim van Keken, Vrij van Nederland, schrijft zij voor essayisten... Die, ik heb het even opgeschreven, want ik kende het niet. Die citeerde de filosoof Harry Frankfurt. En die heeft een essay geschreven, dat heette On Bullshit. Mm-hmm. En bullshit is, hè, dus je kan... De leugenaar vindt de waarheid belangrijk, kent de waarheid, maar kiest ervoor om te liegen. En de bullshitter maakt het helemaal niet uit of het klopt wat hij zegt. Hè? Dus eigenlijk hoe wij Dylan Jezelgus bijvoorbeeld de afgelopen weken hebben omschreven. Dat is echt een bullshitter puur sang. Dat deed me dan weer denken aan het feit dat ik ooit voor Po-nieuws de bullshit mok van de week had. Toen had ik dit allemaal nog niet bedacht.
Ja.
Maar dat was eigenlijk zo met terug.
Hele lange aanloop.
Best spot on. Dus ik wil die eigenlijk weer introduceren. Want dat maakt het iets makkelijker om... Want daar gaat het me eigenlijk om in deze rubriek. Dat er zoveel mensen zulke
bullshitter van de week
belachelijke dingen zeggen. Omdat ze daarmee gewoon proberen iets los te wrikken. Dus de bullshit mok van de week vond ik eigenlijk alweer een leuk idee. Misschien kunnen we die mok ook daadwerkelijk gaan uitdelen aan mensen of opsturen aan mensen.
Ja.
Die hebben we al een keer gemaakt. Deze man naast mij heeft al een keer een ontwerp voor gemaakt namelijk. Die kunnen we eigenlijk gewoon weer gaan
inzetten. Onze technicus Alexander.
Onze technicus / levensburgerleider en stervensburgerleider.
Wat moeten we zonder hem?
En dan
hij heeft een keer een mok gemaakt.
Hij heeft een keer een mok gemaakt. Ja. En dan wil ik de eerste mok toekennen aan niemand minder dan...
De Mark Rutte van de week.
Die past dus niet meer, die moet nog even aangepast worden weer. Wouter de Winter.
Wouter de Winter.
Je weet wie Wouter
van,
de...
Ja, van Wouter en Wiert. Mm-hmm. Krantje maken!
Juist, politiek commentaar van de Telegraaf. En dan, dat ging dus over de huilbuien van Pieter Omtzigt. Die zou heel emotioneel zijn en aan tafel heel emotioneel onderhandelen. Dat is natuurlijk gewoon een gore roddel die je over iemand verspreidt. Misschien is het zo, maar je weet het niet, ze waren er niet bij. En dat leidt uiteindelijk nu dus toe, zou je bijna kunnen zeggen... Dat ergens is er deze week iets gebeurd dat ze nu toch maar weer besloten hebben met elkaar om tafel te gaan. Dus je gebruikt eigenlijk gewoon bullshit. Iets wat je dus eigenlijk helemaal niet zeker weet, maar gewoon maar erin gooit in de arena om iets los te krijgen. Om ervoor te zorgen dat het voor jou gewenste resultaat op tafel komt. Dat is zeer verwerpelijk, maar zeer gebruikelijk ook in deze tijd. Dus de bullshitmok van deze week gaat naar Wouter de Winter.
De Mark Rutte van de week.
Wees gewoon eerlijk en zeg hoe het zit.
Dan nu, wat lossen we op vandaag? Wilbert van der Kamp.
Ja, dat vind ik dan toch wel spannend om te zeggen, maar wat we oplossen, we gaan in ieder geval een poging doen om het over abortus te hebben en dat op te lossen.
Nou,
wat met Alina Schack.
Ja, wat we op kunnen lossen wel, nee, die kunnen we niet oplossen, maar waar we wat makkelijk over kunnen praten, is natuurlijk het recht op abortus in de grondwet opnemen in Nederland.
Dat zou een goed idee zijn, net als in Frankrijk.
Net als in Frankrijk is gebeurd, en daar gaan we over praten.
Zeker.
Heftig onderwerp, maar wat mij heel erg door de ziel snijdt deze week is de hongersnood in Gaza. Je weet, ik heb er vaak over deze podcast in gepraat. Sinds ik een kind heb, kan ik gewoon niet meer kijken naar het leed van kinderen. Daarvoor ook al niet, maar dat is het. Ik weet niet wat het dan raakt. Het zo veel dieper nog dan daarvoor. En het is er nu verschrikkelijk. Het is daar een verschrikkelijke oorlog die daar woedt. Mensen die in Gaza wonen, wordt het leven compleet onmogelijk gemaakt. En dan komt nu ook nog eens bij dat er geen eten is. En nu krijg je de situatie dat er dan wel mondjesmaat wat voedsel wordt gedropt, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. En we gaan bellen met Edwin van het Pad. Edwin van het Pad is van de Rights Forum. Die komt op voor de Palestijnse zaak, maar ook voor een oplossing van het eeuwigdurende conflict tussen Israël en Palestina. En we gaan hem vragen hoe hij hier naar kijkt. Nou ja, het is een beetje een spoiler dat hij daar ook zeer zorgelijk over zal zijn. Maar wat we nou, hoe we ons nou als Nederland nou kunnen verhouden tot deze zaak. Hebben we eerder besproken in de podcast. En toen kwamen we er ook niet helemaal. Ja, kwamen wij er wel uit. Maar uiteindelijk is er niks eigenlijk veranderd. Maar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat het minimale, de basis, namelijk zorgen dat kinderen en mensen gewoon te eten hebben, dat we dat in ieder geval gaan verzorgen. Ja. En we gaan bellen. En dat is iets, zo niet echt een vrolijk onderwerp, maar misschien iets lichter in deze context.
Ja, gaat over de mensen zijn plofkip. Ja. Want de hongersnood daar. En aan de andere kant eten we hier allemaal hele ongezonde dingen.
Ja. En dan hebben we nog een taart op tafel staan. Mijn excuses, ik word
daar moeten we denk ik even over hebben zo meteen. We gaan in april, op 12 april, om precies te zijn in Groningen, een live show doen samen met Teun van de Keuken over zijn nieuwe boek De Mens als Plofkip.
Goed.
En dan hebben we natuurlijk nog Marjolein Rover, die deze week een probleem oplost van een van onze kameraden, in dit geval van Agnes.
Ja.
En we hebben poëzie van Poëzie is een Daad, deze week voorgedragen door Stephanie Librex. En zij gaat voorlezen Laurien Verweijen.
Heel goed. Dit zijn de linkse mannen, lost het op van zaterdag 9 maart 2020.
Het is echt een grote rechtse meerderheid, een groot rechtsblok.
Oh. De linkse mannen. Lossen het op.
Als ik de hele tijd aan die binnen ga zitten.
De linkse mannen lossen het op.
12 vluchtelingen en immigranten.
De linkse mannen lossen het op.
We've got your back.
Wij nemen die verantwoordelijkheid.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Lina.
Goedemorgen, nu gaat het goed.
Ja, dat weet de luisteraar trouwens helemaal niet, maar dat ging het even niet goed. We knippen het er gewoon uit.
We'll fix it in the post.
Goed. Heel goed.
Dit is Bram en Wilbert, heb je gesproken deze week geloof ik?
Ja,
wel, hè?
Leuk jullie te spreken.
Ja, heel goed dat we je even mogen bellen, want jij bent van AVA Helpt. En wat is dat precies?
AVA is een cliëntenorganisatie die opkomt voor de belangen van iedereen die zwanger kan worden en gebruik maakt van anticonceptie of abortuszorg.
Ja, en een beetje een open deur natuurlijk, maar waarom is het belangrijk?
Goede vraag. Zeker ook nu, hè, deze week, na het nieuws van Frankrijk. Het is heel belangrijk dat we de belangen, hè, die vrouwen hebben rondom dit onderwerp ook echt een stem geven. Dus AVA is gestart met het initiële idee van we missen eigenlijk gewoon de stem van vrouwen daar waar het gesprek gevoerd wordt. Dus zo is AVA initieel ontstaan. En dat is wat wij proberen te doen. Dus al die stemmen te verzamelen en echt ook vanuit vrouwen zelf aan te geven van dit is hoe wij idealiter de abortuszorg voor ons zien. En dit is hoe we idealiter het recht ook voor ons zien.
Ja, en je had het al even over Frankrijk. Deze week is het recht op abortus daar in de grondwet vastgelegd. Hoe revolutionair is dat precies?
Ja, dat is heel revolutionair. Want dat hebben we denk ik allemaal gezien. Hè. We hebben allemaal meegekregen dat, denk ik, dat in 2022 in Amerika Roe v. Wade omvergeworpen werd in de Dobbs-uitspraak. Daar heeft het Supreme Court eigenlijk gezegd dat de Amerikaanse grondwet in ieder geval geen basis gaf voor een recht op abortus. Nou ja, en nu zien we in Amerika is in een soort Handmaid's Tale beland. En dat is gewoon verschrikkelijk. En ik denk dat die uitspraak daar heeft laten zien dat het recht op abortus helemaal niet zo veilig is als we denken. En dat het echt een verworven vrijheid is die we moeten beschermen. En in Nederland zien we ook dat er vaak wordt gesproken, hè, van we hebben een recht op abortus. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het is gelegaliseerd. En dat is iets anders dan dat het een recht is. Dus daarom is dat heel revolutionair eigenlijk dat ze in Frankrijk hebben gezegd dat vrouwen daar recht op hebben. Overigens hebben ze trouwens, dat moet ik wel zeggen, ze hebben niet gezegd van je hebt een direct recht op abortus, maar vrouwen hebben het recht op de vrijheid om een abortus te hebben.
Dus en wat is dan het nuanceverschil daartussen dan? Ik lees het bijna als hetzelfde, maar dat is niet helemaal hetzelfde dus.
Ja, het is inderdaad echt een nuanceverschil. Nou ja, je kunt je voorstellen dat ze hier ontzettend lang over gediscussieerd hebben en dat ook dit een soort consensus natuurlijk is geworden. Maar dit eigenlijk zegt, die vrijheid zegt van ja, vrouwen moeten vrij zijn om een abortus te kunnen doen. En dat is nog net, het is nog sterker als je zegt vrouwen hebben gewoon recht op een abortus.
Ja.
In feite gaat het denk ik op hetzelfde neerkomen, maar het is denk ik ook wel belangrijk om daar aan te geven van nou, wat is daar precies de nuance?
Jij zei al iets over de situatie in Nederland, hè? Want in Nederland is het niet ook nog zo dat het gewoon zelfs in het strafrecht staat, abortus?
Zeker, ja. Dus in Nederland staat, abortus staat in het wetboek van strafrecht. Ja. Dus artikel 296, om precies te zijn voor de luisteraars die...
Met het wetboek op schoot.
Precies.
Bladeren er even naartoe.
Precies, ga er even heen en dan vind je het. Daar staat eigenlijk dat iedereen die een vrouw een behandeling geeft die leidt tot een abortus strafbaar is.
Ja.
Tenzij. Nou, en die tenzij is weer in een aparte wet gereguleerd. En daarin staat dus dat abortusklinieken die daartoe bevoegd zijn abortus mogen uitvoeren, et cetera. Dus dat is hoe in Nederland abortus geregeld is. En eigenlijk de mensen die dat goed vinden, die zeggen van ja, dat is dus helemaal prima, want hiermee beschermen we vrouwen tegen charlatans en mensen die gewoon zomaar iets zouden doen. Wij zeggen, dus eigenlijk voorstanders om dit gewoon volledig te decriminaliseren, zeggen van dat is niet nodig. Zowel in het strafrecht heb je genoeg bepalingen die mishandeling of et cetera regelen.
Ja.
En het gezondheidsrecht reguleert dat natuurlijk ook. Kijk, een arts mag in geen enkele omstandigheid jouw schade of letsel toebrengen.
Ja.
Dus dat is helemaal niet nodig. Dus het feit dat we abortus apart willen reguleren, ik denk dat daar het interessante zit. Van waarom zouden we vinden dat dat moet?
Ja.
Want het beperkt eigenlijk alleen maar.
Want waarom bedoel je, eigenlijk hint je er al een beetje op, maar waarom denk je dat zo is? Waarom staat het zo expliciet op deze manier bij ons in de wet?
Ja, dat is echt belangrijk, denk ik, om terug te gaan naar de wetsgeschiedenis. Daar ga ik iets heel kort over vertellen. Maar misschien weten luisteraars dat in meerdere of mindere mate. Dat abortus een beetje in opspraak kwam in de jaren 70. Omdat toen een abortuskliniek eigenlijk abortussen uitvoerde. Nou, dat kwam onder druk te staan. Het was toen illegaal. Dus toen is er heel lang gedaan over eigenlijk het overeenkomen dat er een wet moest komen. En toen is besloten om het wel in het strafrecht te zetten. En dat is gewoon belangrijk om te weten. Van, het is destijds ook al een soort van, een beetje een uitruil geweest. Van, we zijn nu al zo lang bezig. Ja, laten we het dan maar gewoon op deze manier doen. Maar dat is initieel ook helemaal niet wat de mensen toen ook al wilden. Hè? Dus als we kijken naar de feministische actiegroepen destijds. Dus één, het is een soort uitruil geweest. Het gevolg daarvan is twee, is dat abortus dus nog steeds toch echt een groot stigma heeft. En niet alleen voor de vrouw, maar ook wel voor de zorgverlener. Want de abortusartsen vormen gewoon een aparte beroepsgroep eigenlijk. Mm-hmm. En zij moeten dus ook werken onder deze wet. En dat heeft een, zoals ze in het recht zeggen, dat heeft gewoon een chilling effect. Dat je dus eigenlijk iets doet wat soort van gedoogd is.
Ja.
En eigenlijk, ja, het laatste wat ik hierover ga zeggen is dat de World Health Organization ook heeft gezegd dat dit soort barrières, dus het criminaliseren ervan, dat dat wel degelijk belemmerend werkt voor de toegang. En uiteraard, dat hebben we in Nederland natuurlijk gezien toen het debat op gang kwam over abortuspil bij de huisarts of het afschaffen van de bedenktijd.
Ja. Oh,
we
ja,
zien
ja,
dat we
ja,
daarvoor echt, nou, daarvoor moet gewoon gestreden worden, omdat onze wet eigenlijk dat niet zomaar toelaat.
Nu is het zo dat we, hè, want in die zin zou je kunnen zeggen dat ook voor, dit zou voor Nederland ook de beste stap eigenlijk zijn om het uit het strafrecht te halen en in de grondwet te zetten.
Ja, ik denk dat dat de allerbeste stap zou zijn.
Ja.
En ik denk dat Frankrijk heeft laten zien van, ook al klinkt het far-fetched, dat zei Melanie Vogel, zei dat ook, van wij zijn in Frankrijk niet beter dan andere landen, maar wij hebben nu mensen gemobiliseerd.
Ja.
En dat vond ik heel mooi dat ze dat zei. Want ik denk dat dat in Nederland ook echt zeker zo is. Alleen gezien het huidige politieke klimaat ben ik heel benieuwd.
Maar dat is toch interessant wat je zegt. Want wat er wel is gebeurd in Frankrijk, want inderdaad, we leven toch nu in een Europa en in een wereld die vrij rechtsconservatief is. Ook in ideologieën. Nu is het zo dat in Frankrijk, nee, die wind ook waait. Macron, de president, is ook wat rechtser geworden, bijvoorbeeld. Toch is dit gelukt. En toch is het ook gelukt met een voorstem, notabene, van Marine Le Pen.
Ja,
dus het kan,
hè?
Blijkbaar wel. En hoe kan het dan dat het dus ook in die rechtsconservatieve kringen gelukt is in Frankrijk?
Ja, dat is inderdaad heel interessant. En ik ben hier ook ingedoken om te kijken van hoe hebben ze dat nou gedaan. Ik nog niet zo kunnen vinden, maar Marine Le Pen heeft op een gegeven moment wel gezegd, volgens mij een beetje nonchalant, van ja, weet je, ik stem wel voor, het maakt eigenlijk helemaal niet uit, want in Frankrijk kan het al. Zoiets heeft zij gezegd.
Ja.
Dus zo heeft zij het volgens mij voor zichzelf gerechtvaardigd. Maar ik denk, en dat is heel interessant, en daar hebben we in Nederland hebben we dus ook echt kansen. Kijk, ik denk dat veel mensen, het abortusdebat is niet zo gepolariseerd als we denken. Dus het lijkt altijd alsof abortus een superheet hangijzer is, hè? Van je bent voor of je bent tegen, en alles is heel emotioneel en nou, et cetera. In realiteit zijn gewoon de meeste mensen vinden dat abortus er gewoon moet zijn. En verschilt het in die groep, denk ik, ook op basis van je eigen soort van morele overtuigingen of je achtergrond, hoe je kijkt naar seks. Dat soort dingen spelen allemaal mee van in hoeverre vind jij dat het gereguleerd moet worden. En ik denk dat ze daar heel goed hebben ingespeeld op dat sentiment. Dus minder aandacht geven aan dat hele extreme, zeg maar. Want we moeten ons gewoon beseffen dat die extreme standpunten, dat is echt maar een hele kleine groep die dat wel heel vocaal doet. En dus wel al die rechtsconservatieve partijen ook beïnvloedt. Maar de beïnvloeding van eigenlijk de meerderheid was gewoon stukken sterker. En in Nederland hebben we dat ook. Als in de meeste mensen vinden dat hier ook. En eigenlijk moeten we die dus in actie krijgen.
Ja, en dan gaat het mooi naar het einde toe. Je bouwt dit gesprek zelf fantastisch op. Want het mobiliseren, dit is wel het momentum, zou je kunnen zeggen. Ondanks dat er wellicht een Nederlandse rechtsconservatieve regering zo meteen komt. Hoe kunnen we dat doen?
Precies. Ik denk dat mensen gewoon veel vocaler moeten zijn en het woord abortus gewoon moeten durven uit te spreken. Zeg gewoon dat je vindt dat vrouwen daar recht op hebben. Ik denk dat dat echt de eerste stap is, want abortus is zo'n, voor mij niet, maar abortus is voor veel mensen ook gewoon best wel een eng woord. En die zijn heel bang dat als ze daar iets over zeggen, dat ze in zo'n de super gepolariseerde discussie terechtkomen. Maar ik denk, daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Maak gewoon kenbaar dat je dat belangrijk vindt. Kijk of je mee kunt doen aan een actiegroep of dat je een petitie kunt ondersteunen. Dus kijk hoe jij daar iets voor kan zeggen. Maar vooral, draagt dus niet bij aan dat stigma.
Nee.
En dat is heel erg belangrijk. Ja. Dus dat is ook wat ik net zei. Van durf het woord abortus gewoon in de mond te nemen. Van dat is helemaal niet iets heel engs.
Nee, nee. Maar wel iets, die kant hoeven we nou niet meer op te gaan, maar wel ook iets zeer emotioneels voor de vrouwen die het moeten ondergaan. Want dat is wat mij dan bijvoorbeeld wij nemen het op in Groningen. Wat heel heftig hier bijvoorbeeld was, is dat dan bij de abortuskliniek in Groningen een tijd lang steeds voor de deur is gedemonstreerd. En dat dan de vrouwen die naar binnen liepen dan daar werden aangesproken. En dat dan niet ingegrepen op werd in eerste instantie, omdat er ook weer demonstratierecht was. Ja. Uiteindelijk is het wel gelukt, met druk inderdaad vanuit heel veel mensen hier in Groningen. Dus inderdaad, je moet er. Het bestaat, het is gewoon, het moet kunnen. Het is niet. Je moet niet in het strafrecht. Het is een grondrecht van vrouwen om over je eigen lichaam te beschikken. Maar. Ik vind het ook belangrijk om te zeggen dat voor heel veel mensen die denken dat ze hier makkelijk kunnen oordelen omdat ze bijvoorbeeld man zijn of bijvoorbeeld een bepaalde ideologie aanhangen, dat je er ook niet lichtzinnig over mag zijn. Want het gaat niet over jou, precies. Toch?
Nee, precies. En ik denk dat je dat ook heel mooi zegt. Kijk, ik zie het altijd dat er soort twee dimensies zijn. Dus je hebt het recht, hè, dus wat jij zegt, van het recht om over je eigen lichaam te beschikken. En je hebt abortus als gebeurtenis.
Ja.
En ja. Abortus als gebeurtenis, kijk, in het leven, in het vruchtbare leven van een vrouw, maak je verschillende dingen mee. Hè? Dus je hebt misschien een keer een abortus of misschien twee keer. Je hebt een miskraam, meerdere misschien. Je krijgt misschien kinderen of niet. Maar al die dingen zijn onderdeel eigenlijk van jouw vruchtbare leven.
Ja.
En net zoals ook een miskraam, kan een abortus ook gewoon heel heftig zijn. Zeker, weet je, het is gewoon iets, hoe moet ik dat uitleggen? Het is toch een moment dat je moet bepalen welke kant gaat mijn leven op.
Ja, ja.
En, maar dat kan ook een makkelijke beslissing zijn en het is voor sommige vrouwen ook niet heel moeilijk. Nee. En dat is, ik vind dat altijd heel interessant om te zeggen en dan even te kijken hoe de ander ook reageert.
Ja, maar is dat het goede punt namelijk? Door er open over te praten, door het niet inderdaad heel geheimzinnig te maken of door het juist heel erg controversieel te maken meteen, kun je hier ook deze gesprekken over voeren. En mag je juist ook als vrouw zeggen, nee, voor mij was het eigenlijk een hele makkelijke beslissing. Het gaat me juist om dat wij niet, zeg maar, het gaat niet om ons eventjes nu, dat wij dat oordeel niet kunnen vellen over zo'n beslissing of zo'n gebeurtenis in het leven van een vrouw in dit specifieke geval. Dat wordt nu
precies.
Wel vaak gedaan. Hè? Dat is natuurlijk ook waar mijn grote ergernis zit. Ik vind het een goede...
Nee, is ook zo. Ja. Nee, en ik denk dat het juist zo jammer is dat we vrouwen ook de kans ontnemen om open en eerlijk over hun ervaring te praten. Want daar zouden we echt iets van leren om gewoon echt de zorgende ervaring te verbeteren. Ja. Dus dat is los van wat ik zei, die eerste dimensie. Van dat je gewoon moet kunnen beschikken over je eigen lichaam. Maar van die ervaring, hè? En dat is zo jammer, want dat wordt echt meteen geweaponized eigenlijk in het debat. Want ik zie altijd, als ik iets zie over abortus, reageert er iemand, ja, maar abortus moet... Ja, is ook wel heftig en dat mensen moeten er ook niet te makkelijk over denken. Het moet geen soort anticonceptie zijn. En als ik zoiets lees, dan denk ik altijd, nou ja, weet je, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit wat iemand anders daarvan vindt.
Nee, inderdaad. Tot hier eerst, denk ik maar, toch Wilbert.
Ja. Ja.
En dan mobiliseren en je uitspreken dus.
Zeker, ja.
Precies, ja.
Dank je wel, succes.
Yes, dank je wel.
Hoi. Dag, hoi.
Doeg.
Goed. Even de administratie. Goed dat je luistert naar de linkse mannen. Lieve mensen, als je ook zorgen maakt om de guurrechtse wind in het land en de wereld, abonneer je dan op deze podcast en volg ons op Instagram. En wil je echt inzetten voor de strijd, steun ons dan via petjeaf.com/delinksemannen, los het op. En word een kameraadje, treed dan toe tot onze exclusieve en steeds meer uitdijende appgroep. Jawel.
Zeker.
En als je meteen voor een jaar betaalt, lost Marjolein Rover jouw probleem op in onze podcast. En dat gaat dus ook vandaag gebeuren. Van het ene, nou ja, toch wel, dit was best een hoopgevend onderwerp, zou je toch kunnen zeggen. Het gaat ook over iets waar we niet licht over mogen praten. Wel licht over moeten praten.
Ja, en in ieder geval dicht bij huis een oplossing.
Juist. Gaan we naar een onderwerp wat zwaarder is en eigenlijk dicht bij huis niet op te lossen blijkt. Namelijk Gaza en nu specifiek ook de hongersnood in Gaza.
Ja.
Edwin van het Pad is van de Rise Forum.
Edwin, Hi, dag.
Dit is Bram Douwens van de Linkse Mannen. Goedemorgen.
Hallo.
Hi, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, het is. Ik heb dat ingeleid in deze podcast. Hè. De situatie in Gaza is verschrikkelijk aanhoudend. De oorlog en nu is er nog een hongersnood bijgekomen. Jullie zijn van de Rights Forum. Jullie komen op voor de Palestijnen in Gaza, de Palestijnse zaak, maar ook voor een vredige oplossing in het conflict tussen Israël en Palestina. Even over die hongersnood. Hè. We zien natuurlijk die beelden voorbij komen op het nieuws, op sociale media, waar dan ook. Hoe erg is deze hongersnood op dit moment in Gaza?
Nou, de hongersnood is heel erg op dit moment. Maar als eerste zou ik willen benadrukken dat het een opgelegde hongersnood is. Het is niet een of ander natuurverschijnsel die zomaar gebeurt. Het is een door Israël opgelegde hongersnood. In december was het zelfs al zo dat meer dan 500.000 mensen in de hoogste alarmfase zaten voor hongersnood. De rest van Gaza zit ook in niveau 3 en 4 van de 5. Ja. Het is echt verschrikkelijk op dit moment. Hè. We hebben gezien, waar je al aan refereerde, kinderen die bloem schrapen van de grond, dierenvoer die gegeten wordt, et cetera. Mensen hebben gemiddeld 2 liter water per dag beschikbaar. En dat is ook inclusief water dat nodig is om te drinken, te koken en te wassen.
Ja.
Dus het is heel erg.
En het komt, hè, want we zien natuurlijk ook dat die trucks die dan is, of die Gaza moeten binnenrijden, vaak worden geblokkeerd of tegengehouden. Of dat het überhaupt niet mogelijk is om Gaza binnen te komen. Is dat dan de oorzaak op dit moment dat er gewoon niet voldoende eten en drinken in Gaza is?
Ja, dat is de oorzaak. Israël houdt het grootste deel tegen. Die trucks staan klaar aan de grens om naar binnen te gaan. Bijna de hele internationale gemeenschap helpt daarbij om voedsel naar binnen te krijgen. Maar Israël laat gewoon het zo mondjesmaat toe dat er een kunstmatige hongersnood gecreëerd wordt. Ja, dat is de situatie.
Ja, en je zegt de internationale gemeenschap die helpt mee om die trucks te bevoorraden, zodat de mensen Gaza geholpen kunnen worden. Maar ja, dat blijkt dus niet voldoende te zijn, want die trucks worden tegengehouden bij de grens. Maar dan zou je toch moeten zeggen, dan moet die internationale gemeenschap toch meer doen dan dat.
Ja, nou ja, dat is precies het probleem wat in ons Nederlands, het westerse beleid ten aanzien van Israël al decennia een probleem is. Wij zijn niet bereid om Israël onder druk te zetten, voor wat dan ook.
Ja.
Dus er is nu een hongersnood in Gaza. En als buitenstaander, dan heb je dan 2 opties. Hè? Of je probeert de oorzaak van die hongersnood weg te nemen, dat is namelijk de Israëlische blokkade. Dus door Israël onder druk te zetten, daarmee te stoppen.
Ja.
Of je gaat heel omslachtig, zoals we nu doen, hè, aan de gang met droppingen. En de VS die nu zegt dat ze zelf een haven gaan aanleggen in Gaza.
Ja.
Dat is allemaal werken, hè, om de oorzaak heen.
Ik snap er inderdaad geen reet van. Want in de maand, als je Israël ze dus blijkbaar niet is het er niet mee eens dat Gaza wordt bevoorraad vanuit trucks, of tenminste mondjesmaat.
Nee.
Maar die is het er dan ook niet mee eens, neem ik aan, dat er een haven wordt aangelegd door Amerika, of dat er voedsel wordt gedropt door West-Europese landen, toch?
Nee, precies. Maar goed, kijk, die haven dat is nu aangekondigd. Maar ja, voordat die er ligt, ben je een maand, 2 maanden verder. Dus die denken, we zien wel. En op zich, kijk, de VS is de enige die dat gewoon door kan drukken en gewoon kan doen. En dat is vooral, denk ik, voor Joe Bidens binnenlandse politiek. Verkiezingen komen eraan.
Ja, het komt er weer goed uit. Ja, opportunistisch, uiteraard.
Precies, dus hij moet iets doen. Dus die drukken dat gewoon door. Maar kijk, die droppingen, één zo'n vliegtuig, dat is misschien 1 vrachtwagen, misschien 2.
Ja.
En er zijn 500 à 1000 per dag nodig.
Ja.
Dus het is allemaal heel omslachtig. En het is bijna, het is gewoon een PR-stunt, zou ik haast zeggen, van Nederland om dat te doen, in plaats van Israël onder druk zetten om die blokkade op te heffen.
Ja, want dat onder druk zetten, hoe zou dat eruit kunnen zien? Op welke manieren doe je dat?
Er zijn veel manieren. Kijk, we hebben onze F-35-zaak gehad. Nederland moet stoppen met leveren van F-35-onderdelen. Nederland gaat gewoon door met de levering van andere wapenonderdelen. Wij kopen andere wapens uit Israël. Daar zou je als eerste mee moeten stoppen.
Ja.
De EU heeft een associatieakkoord met Israël, waardoor er allerlei handelsvoordelen staan. In dat akkoord is opgenomen dat het voorwaardelijk is aan respect voor mensenrechten. Nou, het is evident dat dat niet gebeurt. Dus je zou dat associatieakkoord kunnen opschorten. Ja, zo kan je nog veel meer bedenken.
Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld.
Maar we willen het niet. Nog steeds niet.
Nee, maar, het is zo gek, omdat je... het is gewoon onnavolgbaar vanuit...
het is een taboe. Het is je zou haast zeggen, een soort van religieus principe van... Wij gaan Israël niet onder druk zetten. Ten koste van het is 44 jaar geleden dat Nederland voor het laatst iets concreets heeft gedaan tegen Israël.
Ja.
En dat was toen Jeruzalem illegaal werd geannexeerd. Toen hebben we de ambassade verplaatst. Sindsdien is er nooit iets concreets mee gebeurd.
Maar ik vind dat die moraliteit is zo gek, hè? Dat snap ik dus niet. Dus je vindt aan de ene kant ook... Pakken we nu Hanke Bruinslot, die ook als minister van Buitenlandse Zaken daar was. Aan de ene kant zeg je, onderken je eigenlijk het leed in Gaza, want je zegt, nou ja, Biden zegt, er moet een haven komen en wij zeggen nu als Nederland, we moeten voedsel droppen. Dus je ziet dat er een probleem is en je weet ook wel, heus wel, hoe dat probleem veroorzaakt wordt. Ja. Dat onderken je eigenlijk, ook al spreek je niet uit met het, onderken je ook. Maar vervolgens zeg je niet tegen de Israëlische president, joh, open de grenzen in Gaza en zorg dat de Turken doorkomen. Het is een complete idiotie. Ja. Het is niet te begrijpen.
Wij doen het tegenovergestelde. Wij zeggen tegen de Israëlische president, kom gezellig met de koning.
Dit weekend, hè? Ja. Ja.
Wat?
Ja, het is onnavolgbaar en dat is ons beleid. We hebben echt een diep irrationeel beleid ten aanzien van Israël al decennia. En dat is ook de reden waarom het allemaal zo ver heeft gekomen. Hè? Wij geven Israël een carte blanche, doen we nog steeds. En dan zijn we vervolgens verbaasd waarom het zo uit de hand loopt.
Ja, je zegt iets over, inderdaad, over Herzog, de president van Israël die naar Nederland komt. Dit weekend wordt het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam geopend. Oh, ja. En daar is hij voor uitgenodigd. Samen met de minister-president Rutte is hij daar. En de koning is hij daar dus. En jullie, maar niet alleen jullie, heel veel organisaties in Nederland protesteren daar inmiddels tegen. En zeggen, ja, die uitnodiging moet worden ingetrokken. Waarom is dat?
Ja, dan kijk, deze man, president Herzog, vertegenwoordigt ook deze hongersnood waar we het nu over hebben.
Ja.
Het is zijn land die daarvoor verantwoordelijk is. Hoe kan je nu zo'n man uitnodigen om naar Nederland te komen? Wij vinden dat echt onbegrijpbaar. Ook Herzog is geciteerd door het Internationaal Gerechtshof als een voorbeeld van iemand die genocidale uitspraken doet.
Ja.
Dat heeft het Internationaal Gerechtshof vastgesteld.
Ja.
Hoe kan je dan zo iemand uitnodigen en doen alsof er niks aan de hand is?
Ja, en dan ook nog een Holocaustmuseum laten openen. Ja.
Ook dat nog, ja.
Ja, en nou is het zo dat het in het complex...
Wat zou de boodschap van zo'n museum moeten zijn?
Ja, volgens
mij is het heel politiek en is dat nooit meer voor niemand nergens.
maar wel op dit moment in ons land, ja.
Ja, maar het is heel gek, ook omdat volgens mij zijn vader heeft ook... die was ook belangrijk in de oorlog. Ik moet even dat even opzoeken en dat we beter vertellen dan nu. Ja. Maar de complexiteit... we hebben zo'n ingewikkelde relatie opgebouwd... dat we eigenlijk niet meer tegen iemand kunnen zeggen... van ja, even los van het verleden, dit doe je nu fout. Het is een vrijbrief eigenlijk om nooit meer iemand aan te spreken geworden. En dat is heel ongezond.
Ja, precies, gezet daarin.
Ja.
Ongezond, ja.
En gaat dat nog, heeft dat effect, de protesten nemen toe, hè? Het komt nu overal bovendrijven. Gaat het effect hebben, denk je?
Op de komst van Herzog?
Ja.
Dat weet ik niet. Ik denk dat de kans het grootst is dat hij er misschien zelf van afziet. Ja. Omdat het hem toch te heet onder de voeten wordt. Ik denk, waar we het over hadden. Kijk, diplomatiek, denk ik niet dat die uitnodiging helaas ingetrokken gaat worden. Dat hopen we natuurlijk wel en daar blijven we voor inzetten. Maar gezien Rutte zijn exclusief pro-Israëlische track record, zie ik dat helaas niet snel gebeuren.
Nee.
Maar wat we dus krijgen is dat we een soort herhaling van die foto van de koning met Poetin in Sochi krijgen. Wat ons nog jarenlang en de koning nog jarenlang zal achtervolgen, denk ik.
Ja, het voelt enorm machteloos, denk ik. Er is duidelijk wat er moet gebeuren en dat is dat Israël gewoon onder druk moet worden gezet. Maar wat kunnen mensen dan... die luisteren dan nu wel doen. Gaat er geprotesteerd worden bij het Holocaust Museum?
Bijna als je dat dan gaat gebeuren, toch? Protesten bij het Holocaust Museum.
Ja,
dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. En dat wil eigenlijk niemand.
Nee.
Dat wil eigenlijk niemand. Maar het is een protest, laten we dat helder houden. Het is een protest tegen de Israëlische president... die plausibel staat aangeklaagd voor genocide. Daar is het protest tegen.
Ja.
En zeer zeker niet tegen het Holocaust Museum.
Nee, duidelijk. Nou, heel hopeloos allemaal, vind ik. Maar toch, laten we hopen dat dit soort dingen wel uitmaken.
Anderen dat met ons ook meedoen.
Ja.
Dankjewel voor je tijd, Edwin. Sterkte.
Yo,
hoi. Ja. Doei.
Hoi, hoi. De Linse
mannen lossen het op. Ja, het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk omdat je kan ook nog zeggen... wij hebben ook wel een positie ten opzichte van deze oorlog die daar gevoerd wordt. Maar even los van dat, stel je voor dat je daar nou... bij wijze van spreken nog steeds heel erg pro-Israël zou zijn.
Ja.
Dan kun je nog altijd zeggen, maar mensen hoeven toch niet te verhongeren. Kinderen hoeven toch niet te verhongeren in Gaza.
Alleen maar dingen waarvan je zegt, dat zou toch niet hoeven?
Nee.
Tienduizenden mensen vermoorden, dat hoeft toch niet?
Nee, maar dat bedoel ik. Dus je kan, het is zo gek dat alles wat nu gedaan wordt, wordt op de hoop geveegd. Ja, maar het is een verdedigingsoorlog van Israël. Terwijl je kan toch zeggen, maar dat verdedigingsoorlog aspect, daar zou je mee kunnen gaan. Of ik het doe, weet ik niet, hè, voor de goede orde.
Nee, ik heb nog nooit iemand zo agressief iets zien verdedigen.
Prima, maar goed. Ja. Maar dan zou je er ook nog kunnen zeggen, ergens aan het einde van die lijn, ja, maar goed, er hoeven geen mensen, kinderen te verhongeren in Gaza. Dus alsjeblieft, Israël, we gaan je nu wel onder druk zetten om de grenzen te openen voor de voedseltrucks. Ja. Maar alles is nu, nee, alles hoort nog bij...
Alles hoort bij het pakketje.
Bij het pakketje.
Ja.
Dat is heel erg deze tijd. Is het. Alles is bij, hoort bij het pakketje. Iets lichts nu, ja.
Ja.
Want u heeft ook problemen. Die gelukkig voor u dan
van andere aard zijn.
Van andere aard zijn dan hongersnood of iets anders. En u kunt dus, als u abonneert op onze podcast voor een jaar, een probleem inzenden aan Marjolein Rover. En die lost dat probleem dan voor u op. En dat is gebeurd. Niet al vaker. En deze keer hebben we een van onze petje afnemers die een probleem voor Marjolein Rover heeft ingesproken. En zij lost het voor haar op.
Dag luisteraar, dit is Marjolein Lost Op, waarin ik, Marjolein Rover, uw problemen oplos. Steeds meer mensen die middels petje af het linkse mannengeluid willen steunen, of is het toch om hun problemen opgelost te krijgen? Nou ja, het een sluit het ander ook niet uit. Dus deze week is de keuze gevallen op Agnes.
Hey Marjolein, hier is Agnes.
Ja, Agnes kreeg bij haar petje aflidmaatschap een gratis consult aangeboden, maar kon tot haar spijt maar geen probleem noemen.
Ik heb helemaal geen ruimte in mijn hoofd, merk ik, om überhaupt na te denken over een probleem die ik aan jou voor zou willen leggen.
Problemen hebben we immers allemaal, maar blijkbaar kan Agnes er niet bij vanwege een gebrek aan ruimte in haar hoofd.
Ja. Dat past wel een beetje in het rennen, vliegen, draven, alle ballen in de lucht houden in een week.
Deze adviezen neemt Agnes me in ieder geval alvast uit handen.
Adviezen van ga gewoon eens even lekker op de bank zitten, dat werkt niet. Want dat doe ik toch niet. Daar word ik alleen maar onrustig van. En wandelen, dat doe ik al. Maar dat, ja, dan wil ik eigenlijk proberen om juist niet te veel weer te hoeven nadenken.
En dus?
Ja, ik hoop dat je er iets mee kan. Maar volgens mij kun jij alle problemen oplossen. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Dank je wel alvast.
Ja, Agnes, bij mij gingen bij het horen van jouw bericht toch wel alle alarmbellen af, hoor. Niet meer in contact staan met jezelf, onbedoeld je eigen grenzen voorbij gaan. Het zijn de oorzaken van een burn-out. Slaat die burn-out toe, dan is er geen ontkomen meer aan. En dan staat ineens alles stil en word je gedwongen om je eigen problemen onder ogen te komen. En ja, dat is dan altijd op een moment dat het eigenlijk niet uitkomt. Maar ja, de burn-out heeft de regie over jouw leven overgenomen. Lieve Agnes, zoals Marina Abraham het zegt in de commercial van haar nieuwe cosmetica-lijn, elke adem is een kans om opnieuw in contact te komen. Houd die regie zelf in de hand en kies je eigen moment waarop je die me-time gaat oppakken. Trek jezelf aan die noodrem. Lieve Agnes, de out-of-the-box oplossing die ik jou zou willen aanbieden is een gebroken been. Ik daag jou uit. Ga op die wintersport, klim op dat keukentrapje of zet dat balkonhekje opnieuw in de lak en laat op een gegeven moment alles helemaal los. Ik heb het zelf ook ooit meegemaakt. Het is geen prettig gevoel, maar de adrenaline en de morfine slepen jou er doorheen en voor je het weet zit je keurig in het gips. Verplichte rust en niet langer weglopen voor jezelf. Makkelijk zal de confrontatie niet altijd zijn, maar juist door die innerlijke reis die jij gaat maken, kon dit uiteindelijk nog wel eens het mooiste halfjaar van jouw leven gaan worden. Want je weet, een bot komt er na een breuk altijd sterk uit en datzelfde zal voor jou gaan gelden. Agnes, ik wens jou alvast veel sterkte en beterschap toe. En ik zou zeggen, vlug weer terug voor Politiek en Lifestyle met de linkse mannen.
Ja, Marjolein neemt de break a leg wel heel serieus, hè?
Ja, Politiek en Lifestyle. Is het dan iets meer lifestyle wat we nu gaan doen dan politiek? Wilbert?
Nee, alles is politiek.
Alles, oh ja, alles is politiek.
Niet vergeten,
maar,
hè?
Nee, zeker niet vergeten, nee. We gaan bellen met Teun van de Keuken. Zouden we nu al kunnen omschrijven inmiddels als vriend van de show? Gezien we ook een show met hem gaan doen.
Zeker.
Ja. Op, iemand maar koffie, dat kan gewoon natuurlijk hier, hè? We zitten in
gaat
café.
Maar door.
Gaat maar door.
Ja.
Op 12 april in Groningen over zijn boek De Mens is een Plofkip.
De Mens als Plofkip.
Excuses, De Mens als Plofkip.
Als Plofkip.
Dus het is aardig wellicht om dat even een beetje
in te leiden,
perspectief
toch?
Te plaatsen.
Ja. Niet te veel spoilers.
Nee, want er moet ook wel iets interessants over blijven natuurlijk voor die 12 april.
Zeker.
Bram Douwes.
Teun van de Keuken, hallo.
Ja, hallo.
Nou, ik zit er ook weer bij.
Ja, goed zo, gezellig. Ja.
Plofkip, het allereerste waar ik aan dacht is kofschip. Een soort van, wat hebben die twee dingen eigenlijk met elkaar te maken?
Vandaar of openingsvraag.
Ja, ik dacht, we gaan even grammaticaal beginnen.
Oh, is dit links?
Weet ik niet. Nee, ja. we werden net door Marjolein Rover werden we een podcast met politiek en lifestyle genoemd. Dus ik dacht, dan kunnen we wel lekker licht beginnen.
We zitten wel in een aflevering trouwens, steun om te weten. Mocht je dit, ik weet niet of je het ooit iets terugluistert, waarschijnlijk niet, anders blijf je bezig in jouw leven. Maar je zit wel in een aflevering en over abortus en over de hongersnood in Gaza. Dus dan weet je ongeveer waar je achterna zit.
Dan komt de plofkip.
En dan komt de plofkip, inderdaad. Dus we gaan van mensen die honger hebben, gaan we naar mensen die eigenlijk te veel en te slecht consumeren.
Hé, hey, nou, maar Bram, dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is. Ja. Hè? Ik bedoel, ja, oorlog is weer een aparte categorie. Maar we weten allemaal dat het hongerprobleem en het obesitasprobleem, dat eigenlijk ook een distributievraagstuk is. Dus in die zin, als wij allemaal niet te veel zouden eten en we zouden de boel wat eerlijk verdelen op de wereld. Ik moet het weer links maken van jullie, hè, hier.
Dan zouden dus
eigenlijk, het is niet zo van, dus in Wageningen zeggen ze het van ja, wij gaan nu een supergewas creëren zodat er geen honger is op de wereld. Dat is allemaal onzin, dat is veel meer een politieke vraagstuk en een distributievraagstuk.
Ja, we waren hiervoor al even kort aan het praten over, nou, is dat dan, dat boek, is dat dan lifestyle of politiek? Maar het is toch eigenlijk vooral politiek,
hè? Ik vind het woord lifestyle gewoon helemaal niet een woord dat jullie in de mond moeten nemen. Nee, maar ook niet bij jullie
past. Het is ons in de mond gelegd.
Je moet ook in opstand komen, hè? Dat moet je niet laten gebeuren.
Zeker, en alles is politiek, maar vooral ook voedsel. Ja. Want waarom ben je dit boek gaan schrijven?
Nou, Ik heb al veel programma's gemaakt over deze situatie. En de situatie is dus dat wij leven in een obesogene samenleving. Een samenleving die ons dik maakt. En waar we uiteindelijk ziek van worden. Kanker, hart- en vaatziekten, diabetes 2, allemaal ellende. En dat de hele tijd wordt gezegd door de industrie die al die rotzooi maakt, die ons in de maag wordt gesplitst, dat komt door onze vrije keuze. Dat wij zeggen, ja, je hoeft het ook niet te kiezen. Je kan ook gezond kiezen, maar 80% van de producten in de supermarkt is ongezond. Juist in armere wijken is er veel meer aanbod van ongezond voedsel dan in welvarende wijken. Dus ik wilde eigenlijk dit systeem ontleden waarbij eerst voedsel wordt gemaakt, waar alle echte voedingswaarden uitgehaald worden. Die wordt dan vervangen door suiker, zout en vet. Zo onweerstaanbaar lekker, ja, dat we er niet af kunnen blijven. En vervolgens wordt dat met keiharde marketing en met een enorme marktkracht aan ons verkocht.
Ik vind het beste voorbeeld, sorry dat ik even onderbreek, Wilbert, die wil een vraag stellen. Maar het beste voorbeeld, en hier is wel het provinciaaltje verteld eventjes hoor. Ik was 10 jaar geleden was ik in...
Je moet jezelf niet zo naar beneden halen.
Nee, maar ik was in New York, dan klinkt dat al gauw. Hij was in New York, inderdaad.
Ja.
En daar was een heel
met
leuk...
Met het zeilschip.
Met het zeilschip, inderdaad. Ja. Want ik vaar er altijd heen voor de CO2-uitstoot te verminderen.
Dat is weer wat anders dan de hondenkar nemen, zoals we hier doen.
Hadden ze natuurlijk een leuk groentesteentje waar je ontbijtje kon halen. En dat was natuurlijk echt, $10 of zo, hartstikke duur. En daarnaast zat de McDonald's, die zat helemaal vol. Want die boden daar ontbijt aan van $1. En die zat helemaal vol met mensen. En toen, ik bedoel het provinciaaltje, want ik had er op dat moment helemaal nooit over nagedacht. Toen dacht ik, daarom gaat het hier natuurlijk helemaal verkeerd. Want het is natuurlijk ook een probleem dat mensen gewoon die $10 niet kunnen betalen, maar wel die $1 kunnen betalen. Ja, en dan ga je wel zo'n ei op een Big Mac naar binnen schransen in de ochtend.
Ja, en dan is dus de vraag van, dan wordt dus vervolgens gezegd van ja, maar het gezonde eten is te duur. Maar het is natuurlijk ook vooral zo dat ongezonde eten veel te goedkoop is.
Ja.
En, maar dat kan ook omdat er helemaal na de oorlog is er sowieso een heel subsidiesysteem voor het diervoer en dat soort dingen, voor vetten. Dus daarmee wordt die bedrijven al krijgen al een duwtje in de rug. Maar vervolgens zit er dus helemaal niks in wat eigenlijk geld kost in dat vlees en in die witte broodjes.
Nee.
En hebben die bedrijven, zo'n McDonald's is wereldwijd, Dus die kunnen dus massaal inkopen, kunnen, die kunnen een gigantische reclamecampagne op gang zetten. Waarbij je, als jij gewoon een eenvoudige broccoli teler bent, kan je daar natuurlijk nooit tegenop.
Nee, nee. Hey, en Teun, ik mocht het boek alvast even lezen. En je toon lijkt wel wat anders te zijn dan in sommige eerdere boeken die ik van je heb gelezen. Omdat, je omschrijft het zelf ook een beetje in de inleiding. En die kunnen mensen dan nog niet lezen, maar binnenkort dus wel wanneer het boek verschijnt. Dat ook de kant van comic relief, dat altijd wel een beetje in zat. Bij keuringsdienst, loopt ergens naar binnen en zegt, nou goh, wat ben ik er verbaasd over. Terwijl je dat eigenlijk ten diepste al niet echt meer bent. En in je boek waar je diëten uitprobeert, is het toch ook wel veel een beetje comic relief en een beetje erom lachen. Maar je toon lijkt wel wat anders te zijn. Waar zit dat hem in?
Nou ja, goed, ik misschien iets activistischer en ook iets... je hebt natuurlijk jarenlang, dacht ik van, nou ja, als je maar gewoon... we moeten de boodschap toch ook een beetje aantrekkelijk verpakken. En dan komt het ook binnen bij de mensen. Alleen het punt is, het komt wel binnen, maar het gaat er ook heel snel weer uit. Dus... van, oh, heb je dat gezien? Nou, erg, hè? Nou, en dan is 2 weken, weet ik wat, kopen mensen dan even geen kruidenthee, bepaalde kruidenthee. En dan 2 weken later zijn ze weer vergeten. Dan kopen ze weer wel. En ik denk van, ja, het is toch eigenlijk gewoon een grove schande die plaatsvindt. En rot maar op met je comic relief eigenlijk. Ik wil het gewoon nu even gewoon er toch een beetje meer erin rammen. Hoewel ik wel moet zeggen, dat moet je dan ook even zeggen aan Wilbert, aan de mensen, dat die comic relief zit er misschien niet in, maar het is natuurlijk nog steeds wel gewoon in een hele sprankelende, aantrekkelijke stijl.
Het is nog steeds ontzettend leuk om te lezen.
Nog steeds. Dat mensen die denken van, weet ik wat, zit hier, het is een soort taaie kost alsof je gewoon de kritiek de Reiner Vernoemd aan het lezen bent. Dat is nou ook weer niet zo.
Nee, er zit inderdaad het literaire vet, zout, zoet zit er zeker nog in. Maar even over het vet, zout, zoet wat in ons voedsel zit. Waarom kunnen we daar eigenlijk zo slecht weerstand tegen bieden?
Het enige is wat ik wel een beetje nu bezorgd over ben, is dat we nu alles al gaan vertellen.
Nee, oké.
Okay. Dat is natuurlijk ook...
We
willen eigenlijk 2 dingen willen verkopen nu met dit gesprek.
Ja.
Hè?
Ja,
nou, nee, willen we de mensen bewust maken. Ja, dat is natuurlijk nummer 1.
Ja.
Dus ook al, ik ben er aan de andere kant een beetje aan voorbij. Want ik denk van ja, we gaan de hele tijd zeggen, de mensen moeten bewust worden, die moeten betere keuzes maken. Dat is dus een valkuil, want eigenlijk moet de maatschappij veranderen. Dat is punt 1. Dan punt 2, willen we dus dit boekje verkopen. En punt 3, dan mogen jullie zeggen, wat willen we nog meer verkopen?
We willen dat mensen op 12 april naar het Teun van de Keuken keer de
en
linkse
de linkse mannen lossen het op. Jij staat helemaal bovenaan die poster.
Ja. Precies, want jij stuurde mij die poster, Wilbert, maar ik had hem niet aangeklikt. En ik zei, hey, ja, leuk, is het origineel dat ik zelf niet op de poster sta.
Het stond je helemaal bovenaan, allergroot.
Stond ik er wel op.
Ja, gelukkig
dus
wel.
Ik denk gewoon dat we nu precies genoeg verteld hebben.
Ja.
Dat de mensen denken van, ik wil naar die avond komen in Groningen.
Ja, in de buurthuis
te zien. Dat we niet alles al helemaal gaan uitspinnen verder. Maar
dat is misschien
ook een beetje mijn neiging om de regie over te nemen. Dat
vind ik goed. Ik ben dat ook met je eens. Mensen moeten, een mooie metafoor, een beetje hongerig blijven na dit gesprek.
Mooie metafoor.
Nee, mooie analogie. Nee, mooie. Goed. Mooi taalgebruik.
Maar wanneer, over jouw boek gesproken, wanneer kunnen mensen dat dan kopen? Behalve dus ook tijdens onze show en het dan door jou laten signeren?
Ja. Nou, dus 8 april is er dus een eerste show in de Bali. Maar daar hoeven de mensen dan niet heen te komen als ze liever naar Groningen gaan. En dan 9 april ligt het in de boekwinkel.
Oké, dus 8 april Bali, 9 april boekwinkel en 12 april eigenlijk natuurlijk het hoogtepunt van die week.
Ja, juist.
In Groningen. En dan heb je ook nog weer de 13e volgens mij.
13e, in Hoornhuizen. Dus als je nog verder wilt reizen, dan ga je dan naar Wongewa.
Ga je dan ook koken dan ook, Wilbert?
Ja.
En gaat Teun ook koken?
Nee, Teun gaat niet koken, maar hij heeft wel zijn goedkeuring uitgesproken over het menu.
Oké. Okay.
Ja, maar ik spreek altijd goedkeuring uit over jouw menu, Wilbert.
Ja, nou, dat is ook weer zo. Ja.
Dat is mijn geraai ook.
Ja, zeker. Ja.
Okay.
De mens is
mannen, wij gaan nu even naar de obesogene pompstation om daar een koffie en te kopen.
Frikadelbroodje.
En waarschijnlijk word ik dan verleid door de gevulde koek die ik naast
Teun, doe dat. Tot later. Dag.
Yes. Oké. Okay. Doei.
Ja.
Daar.
Maar nou, dat belooft wat voor de 12e.
Stond hij dan wel stil met de auto? Denk je?
Nee, hij hoefde niet te rijden. Hij werd gereden.
Hij werd gereden, uiteraard.
Ja, hij was gewoon met. Hij ging naar zijn huisje. Hij dus dan gaat hij denk met de familie.
Hij werd gereden, hij ging naar zijn huisje.
Ja.
Prima.
Ja, maar de 12e dus.
Ja.
Ja.
Nu, op dit moment, als u nu luistert, die denkt, daar wil ik heen.
Dan ga je naar delinksemannen.nl/agenda.
En dan klik je op een link en dan kun je een kaartje kopen. €10.
Ja.
Nou, kopie. Niet alleen Teun zal er zijn. We zullen het programma nog wat aanvullen met nog een ander onderwerp. En nog met natuurlijk een artiest in residentie. En natuurlijk met Marjane Rover, die
precies ook, ja, aanwezig zijn. En je kan dan dus ook dat boek alvast kopen. En dan kan je dat tijdens de show ophalen. En dan kan je Teun daar iets in laten krabbelen.
Je kan het alvast kopen en je kan het, zet dat dan bij de ticketprijs in.
Ja, nou ja, niet bij die €10. Maar bij... je kan wel dan aanklikken ook dat je ook een boek wilt kopen.
Ik ga allemaal een beetje langs mee heen. Maar wat een... Ja,
jij doet normaal de commerciële gesprekken.
Professionele productie is dit toch weer van ons. Hè?
Ja, ongelooflijk.
Wat worden wij snel en goed.
Ja, maar nou, Teun gaat ons denk ik wel regisseren tijdens die show.
Ja, dat is helemaal niet erg.
Het is niet anders.
Ik denk wel dat we op het punt zijn aanbeland dat jij nu eens eventjes gaat zeggen wat het woord van de dag is.
Ja, ik had daar even nog niet over nagedacht. Maar ik denk dat het... tijd is om druk te zetten. Er moet in ieder geval druk gezet worden op Israël om die blokkades op te heffen. En in ieder geval het soort van het absolute minimum aan menswaardigheid toe te staan in Gaza. Mm-hmm. Los daarvan moet er ook druk gezet worden op al die mensen die van abortus een soort van taboe maken. En mm-hmm. hoe doe je dat? Mm-hmm. Nou, door te praten met mensen om je heen. Door te spreken ook over abortus. Want voor heel veel mensen is het misschien iets wat in hun omgeving wel plaats heeft gevonden, maar waarvan ze eigenlijk helemaal niks weten mm-hmm. en nooit hebben gehoord. En dat is zonde, want het zorgt ervoor dat, dat het een taboe is. Ja. En dat is onnodig en onhandig. We gaan druk zetten op 12 april, wanneer we een show hebben, dan gaan we druk zetten op de voedingsindustrie. Dan kom je alles te weten over hoe erg het gesteld is met ons voedselsysteem. Waarom vet, zout en zoet toch zo ongelooflijk schadelijk zijn. En dat allemaal in een hele aantrekkelijke en leuke en jolige stijl samen met Teun van de Keuken. Maar ook een beetje activistisch.
Goed, dit waren de linkse mannen die het oplossen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Onze steunen via Petje Af en onze website te bezoeken, delinksemannen.nl. Met veel meer oplossingen voor veel meer problemen. Tot volgende week. Moedig voorwaarts, maar eerst Poëzie is een daad.
Hallo daar, dit is Stefanie van Poëzie is een daad. Het is 2:15 als ik dit opneem. Ik ben veel te laat. Ik had al beloofd om uren geleden een gedicht naar Bram en Wilbert te sturen, maar dat moeten ze maar vergeven, want het is Internationale Vrouwendag vandaag. Ik heb wel een heel mooi gedicht van Laurine Verweijen. Het heet King Size en het gaat over dat geen kind krijgen ook gewoon een legit optie is. King size. Je zou geen kind kunnen krijgen om het geen kind te leren dat ook die keuze bestaat. Daarvoor zou het wel een meisje moeten zijn. Om het die vrijheid mee te geven. Als het geen kind een jongen is, zou je het leren hoe met meisjes om te gaan. Je zou geen kind kunnen krijgen en het ook aan andere vrouwen willen laten zien op het terras. De werkvloer, wanneer je op vakantie bent. Anderen zullen eerst denken dat het wel kind bij opa oma slaapt. Dat je gescheiden of nee, het geen kind komt als allerlaatste. Je zou keer op keer het niet kind naar voren schuiven. Als de keuze die je gemaakt en hoe je die met lege handen draagt.
De linkse mannen lossen het op.